Radio 4. NTR. De bedding.
Ik heb klank, tover.
De kleur van de ogen heel spannend.
Ik vind het hele bijzondere.
Beethoven.
Welkom bij De Bedding, het documentaire programma van de NTR op Radio 4 met de focus op klassieke muziek. Mijn naam is Joost van Krieken.
1 februari 1949.
Beste Bill, het spijt me te horen dat je je al enige tijd niet lekker voelt. En het is goed om te horen dat je een deze dagen weer op school rondloopt. Bill, ik moet opnieuw een beroep op je doen om na de zomer mijn salaris te verhogen. En hier volgen de argumenten waarvan ik hoop dat je ze in overweging zult willen nemen. 1. Momenteel zijn de kosten van levensonderhoud en die voor het naar school gaan van de kinderen exorbitant hoog. 2. Ik geef al sinds 1925 les aan deze school. 3. Ik heb sinds 1935 geen enkele salarisverhoging meer gehad. 4. Sterker nog, enkele jaren daarna ontving ik na aandringen van de faculteit vrijwillig $300 minder. En 5. Deze korting is sindsdien niet meer hersteld. De meeste scholen en universiteiten hebben vanwege de gunstige economische omstandigheden hun budgetten recentelijk verhoogd. Ik hoop je spoedig te zien.
Muziek van Bernard Wagenaar. Een fragment uitgevoerd door violiste Elizabeth Perry met Michelle Maris aan de vleugel. En u hoorde een fragment uit de tweede aflevering van De Oversteek. Een portret van Bernard Wagenaar. Het drieluik is gewijd aan de Nederlandse componisten die in de 19e en vroege 20e eeuw de boot namen naar Amerika om daar met succes een carrière in de muziek op te bouwen. Vorige week werd Bernardus Boekelman geportretteerd en nu volgen we het spoor van Bernard Wagenaar. Bernard Wagenaar werd in 1894 in Arnhem geboren en studeerde behalve viool en piano ook compositie aan het Utrechts Conservatorium bij Johan Wagenaar. Overigens geen familie. In 1920 vestigde Bernard Wagenaar zich in New York, waar hij violist werd in de New York Philharmonic Orchestra. In 1925 kreeg hij een aanstelling als docent aan de beroemde Juilliard Graduate School, nu kortweg de Juilliard School geheten. Tot 1968, dat was 3 jaar voor zijn dood, gaf hij er les in diverse vakken. Hij leidde verschillende Amerikaanse componisten op die later beroemd zouden worden. Zoals bijvoorbeeld Bernard Herrmann, de huiscomponist van Alfred Hitchcock, William Schumann en Ned Roram. In 1927 werd Wagenaar Amerikaans staatsburger. Als componist brak hij door in 1928 toen Willem Mengelberg met de New York Philharmonic Orchestra zijn eerste symfonie speelde. Wagenaars tweede en derde werden later in New York uitgevoerd onder leiding van niemand minder dan Arturo Toscanini. Toch niet gek voor iemand die zijn muzikale carrière begon als muziekleraar en koordirigent in Utrecht.
De tuinen schijnt de maan.
Licht der Brede lang in den kalmen Nacht. Zwischen Tränen in het blauw wit Licht, hohe Quellen verdringen sich dicht. Ach, dort lange Wellgesicht von der Lande Pracht. Still verdromig den milden Tät,
een lied van Bernard Wagenaar, uitgevoerd door de tenor Hein Meens, begeleid door pianist Marien van Nieuwkerken. Programmamaker en componist Robert Nasveld was vorig jaar een week lang als gastcomponist uitgenodigd op de New Yorkse Juilliard School. En hij nam de gelegenheid te baat om voor de Benning in de bibliotheek aldaar onderzoek te doen naar Bernard Wagenaar. Uit de honderden documenten selecteerde hij vooral brieven die over werk en geld gingen. Wagenaar maakte de Amerikaanse crisisjaren namelijk van dichtbij mee. Luister naar De Oversteek, aflevering 2, met een greep uit de correspondentie tussen Bernard Wagenaar en zijn werkgever, de Juilliard School in New York.
Als componist verklaar ik het volgende. Ik ben niet het type mens dat graag met de bijl ergens op inhakt. Ik probeer te zeggen wat ik te zeggen heb en doe dat zo helder mogelijk. Ik ben er hartstochtelijk van overtuigd dat muziek, ongeacht systeem of stroming, moet zingen. Behoorlijk ouderwets, nietwaar?
Since last year's love. De heer en mevrouw James Edward Chadwick uit Edgartown hebben het huwelijk aangekondigd van hun dochter Irene Jeanette met Bernard Wagenaar uit Arnhem, Nederland. Miss Chadwick is een van de bekendste en aantrekkelijkste dames uit Edgartown. Gedurende de jaren dat ze in New York studeerde, werd ze een succesvol muzikus en ze is van plan haar carrière voort te zetten. Hun gemeenschappelijke interesse in muziek bracht hen samen. De heer Wagenaar arriveerde in december in ons land. Hij is, behalve componist, ook pianist en een talentvol violist. De volgende winter wordt hij violist in de New York Philharmonic. In het voorjaar maakt hij zijn debuut met het Holland Trio. Binnen 3 weken nadat de heer Wagenaar Miss Chadwick had ontmoet, schreef hij al een pianosonate voor haar die hij aan haar opdroeg. Het is zijn eerste op Amerikaanse bodem geschreven stuk.
Op zaterdag 5 mei 1923 verschijnt er in Groot Arnhem een ingezonden brief van een schijnbaar vaste correspondent uit New York.
Toen ik het in een van mijn vorige brieven over het grote gebrek aan Amerikaanse componisten had, wist ik niet dat ik zo kort daarop in de gelegenheid zou zijn om met het werk van één van hen kennis te maken. New York bezit talloze clubs die de kunsten omarmen en propageren. En muziek krijgt sterk de aandacht. Van de McDowell Club kreeg ik een uitnodiging die ik meende niet te mogen overslaan, omdat deze mij een dubbele verrassing beloofde en omdat het mij benieuwde wie de overwinning zou behalen. De jonge Amerikaan Emerson Whithorn of de jonge Hollander Bernard Wagenaar? Zonder nationale partijdigheid concludeer ik dat in de strijd Whithorn-Wagenaar de laatste het wat mij betreft won. Al mogen dan ultramodernisten en zoekers van bizarre klankeffecten zich meer door de eerste bevredigd voelen. Bij Bernard Wagenaar geen gezoek naar onmogelijke effecten, geen opeenstapelingen van gewilde en gefabriceerde raffinementen, maar een eerlijke weergave van het innerlijk.
Juni 1928. Brief aan John Erskine, president van de toen nog geheten Juilliard Graduate School. Bernard Wagenaar is dan 3 jaar in dienst van het instituut.
Geachte professor Erskine, in aansluiting op ons gesprek van gisteren herhaal ik mijn verzoek per brief. Ik vraag voor het komende jaar om een verhoging van mijn salaris. De 2 redenen die mij hiertoe aansporen zijn: 1. In augustus verwacht mijn vrouw een baby en dit dwingt ons ertoe om naar een grotere behuizing te zoeken. En 2. Toen de heer Hutchison mij vorig jaar in dienst nam, bood hij me aan om met $6 per uur te beginnen. Hoewel ik mij enigszins terughoudend opstel als het om salarisverhoging gaat, en hoewel ik zeer blij en gelukkig ben aan de stichting verbonden te zijn en de vele voordelen ervan zeer waardeer, ben ik van mening dat de genoemde motieven mij in mijn recht doen staan dit te vragen. Met de meeste hoogachting.
Geachte heer Wagenaar, ik heb met Mr. Hutchison overlegd, maar we hebben nog niets besloten. Probleem is dat het moeilijk is om het reeds vastgestelde budget voor het komend jaar open te breken. Praat u nog eens met Mr. Hutchison als hij terug is van vakantie.
Geachte professor Erskine, dank u voor uw antwoord. Ik zal uw advies opvolgen en op de heer Hutchison wachten. Ik heb zo even een telegram van de heer Mengelberg ontvangen, waarin staat dat hij op 9 oktober mijn eerste symfonie zal gaan dirigeren. Op zaterdag 6 oktober wil ik graag de repetitie van de New York Philharmonic bijwonen. En ik hoop dan ook dat er iets kan worden gedaan aan mijn verplichtingen om op die dag les te geven. Met hartelijke groet.
The country needs every ounce of its energy to restore itself. The costs of government are all assessed upon the people. This means that the farmer is doomed to provide a certain amount of money out of the sale of his produce, no matter how low the price, to pay his taxes. The manufacturer, the professional man, the clerk must do the same from their income. The wage earner, often at a higher rate when compared with his earning, makes his contribution perhaps not directly, but indirectly in the advanced cost of everything he buys. The expenses of the government reach everybody. Taxes take from everyone a part of his earnings.
Het uurloon van Bernard Wagenaar was na de krach van 1929 naar beneden bijgesteld van $6 naar $4,50 per uur. In 1930 wordt hij met zijn sinfonietta als enige Amerikaan geselecteerd voor de internationale ISCM-dagen in Luik. En de componist wil de muziekdagen bijwonen. In dezelfde tijd hoopt hij aan de beroemde dirigent Leopold Stokowski de partituren en partijen van zijn 2e symfonie te laten zien. 8 juni 1930. Brief aan John Erskine, president van de Juilliard Graduate School.
Geachte professor Erskine, gisteren ontving ik een brief van de secretaris van de heer Stokowski dat hij wellicht interesse heeft in een uitvoering van mijn 2e symfonie. Een kopie sluit ik bij. Ofschoon er nog geen toezegging is, lijkt het wel de goede kant op te gaan. De kosten voor het uitschrijven van het uitvoeringsmateriaal plus de reiskosten naar Luik zijn helaas veel meer dan wat ik zelf kan opbrengen. Ik schat maximaal $400. Mag ik daarom een beroep doen op de goedgeefsheid van de Juilliard Foundation? Er zou net genoeg tijd zijn om de muziek tussen nu en september aan te maken. Overigens wordt de reis naar Luik mede gefinancierd met een gift van $500 door een anonieme vriend. De partituur is geaccepteerd door Cascop Press en het stuk zou tegen de tijd dat het festival begint net uit kunnen zijn.
Geachte heer Wagenaar, dank voor uw brief en kopie. Eerlijk gezegd twijfel ik eraan om $400 uit te geven aan een stuk dat misschien uitgevoerd gaat worden. Kunt u niet eerst een toezegging van de heer Stokowski hebben?
Geachte professor Erskine, dank u voor uw snelle antwoord. Natuurlijk zou ik graag eerst een definitieve toezegging in handen hebben. Het reeds kant en klaar hebben van het materiaal voor een jonge componist, zoals ik, is de beste gang van zaken. De praktijk leert dat een dirigent, voordat hij iets toezegt, eerst partituur en partijen wil inzien. Deze ervaring had ik met Willem Mengelberg en mijn Divertimento. Mocht er geen toezegging van Stokowski komen, dan zou het stuk in de toekomst altijd nog ergens anders uitgevoerd kunnen worden. Met zeer toegewijde groet.
Beste heer Wagenaar, om eerlijk te zijn, ik vind het geen goede zaak om ons te vragen om geld te steken in een project dat nog geen bevestiging heeft. Het is normaal dat een componist een partituur aan een dirigent laat zien. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit ons maar meteen $300 tot $400 moet kosten. Het zou kunnen betekenen dat we dus de kopieerkosten moeten opbrengen voor elke Amerikaanse componist die een stuk voltooit, zodat een dirigent deze kan inzien. Begrijpt u deze visie? Ik zal het nog eens met Mr. Hutchinson opnemen.
Geachte professor Erskine, dank u voor uw vriendelijke brief. En ik verzeker u dat ik uw inspanningen zeer waardeer. Het zou me bijzonder spijten indien ik met mijn verzoek mij uw ongenoegen op de hals haal. Op de eerste plaats dacht ik dat ik vrij was om u dit verzoek te doen. Uiteraard accepteer ik het als u weigert. Graag wijs ik u erop dat ik geen zins van plan ben om van de stichting te willen profiteren. Voorts ben ik zo vrij om op te merken dat uw zienswijze niet helemaal opgaat. In het verleden bleek eens te meer dat het tegelijk aanbieden van partituur en partijen werkt. Voor sommige rijke leden van de stichting zou het, gezien de status van de dirigent, een uitstekende onderneming zijn. Ik herhaal nogmaals dat ik financiële problemen heb om alles rond te krijgen. Mag ik ervan uitgaan dat u mijn brief vertrouwelijk behandelt?
April 1931. Brief aan John Erskine, president van de Juilliard Graduate School.
Geachte dokter Erskine, met grote vreugde laat ik u weten dat maestro Toscanini besloten heeft om volgend seizoen mijn tweede symfonie uit te gaan voeren. Hij is zeer geïnteresseerd en heeft de partituur mee naar Italië genomen. Mag ik u met dit in het vooruitzicht vraag of het mogelijk is dat de stichting mij helpt met de kopieerkosten? Het bedrag werd uiteindelijk $558,5. Maar de kopieist gaf me $58,5 korting. Desondanks belast de resterende $500 mijn financiële omstandigheden enorm. Daarom zou ik het op prijs stellen indien u mijn verzoek om ondersteuning in overweging neemt.
Mei 1931.
Geachte dokter Erskine, bij deze dank ik u en de Raad van Commissarissen uit het diepst van mijn hart voor de goedgeefsheid betreffende de kopieerkosten van mijn tweede symfonie.
11 november 1932, de New York Sunday.
De heer Toscanini is eens te meer verweten dat hij voor zijn ontvankelijke publiek weinig muziek van eigen bodem brengt. Tijdens het concert door de Philharmonic Symphony Society in Carnegie Hall presenteerde hij echter de wereldpremière van Bernard Wagenaars tweede symfonie. De tweede symfonie bleek veel doortastender te zijn dan diens eerste, welke hier in 1928 door Willem Mengelberg ten gehore werd gebracht. De heer Wagenaar schrijft als een modernist en gebruikt polytonaliteit naast atonaliteit. Zowel in de eerste als in de tweede komen veelvuldig syncopes voor. Om de woorden van de componist aan te halen, men kan dit verwachten van een componist die in Amerika woont. Deze symfonie is het werk van een muzikus die wel doordacht te werk gaat en over gezaghebbende techniek beschikt. Het publiek wist niet altijd wat het ermee aan moest, maar wel dat het diende te applaudisseren.
Een schooljaar duurde 8 maanden. Bernard Wagenaar moest tijdens de summer school aanvullend inkomen zien te vergaren uit het geven van extra lessen die maar weinig opleverden. 25 mei 1933. Brief aan Alfred Shaw, die jaren later koor- en orkestdirectie aan de Juilliard School of Music zou gaan geven.
Geachte heer Shaw, het was erg vriendelijk van u om belangstelling te tonen voor mijn moeilijkheden. Mevrouw Wagenaar en ik waarderen uw sympathieke houding zeer en bedanken u nogmaals voor het vrijuit mogen spreken en daarmee uw vriendschap te belasten. Op uw verzoek alles nog eens op schrift. Er is een moment in de carrière van een artiest waarin hij zichzelf artistiek gevestigd voelt, terwijl daarentegen zijn financiële situatie nog steeds een worsteling is. Ik krijg als componist steeds meer erkenning en succes. Daarentegen gaat mijn inkomen telkens achteruit ten gevolge van de crisis. Ik heb verschillende dingen geprobeerd. Ik heb eigen werk op eigen kosten gedirigeerd tijdens het ISCM-festival in Luik, waardoor ik een nu niet aflosbare hypotheek heb moeten nemen. Ook geef ik naast mijn werk voor de school veel les, maar velen betalen te laat of helemaal niet. Goedkoper wonen is geen optie, omdat ik dan een langere reistijd naar de school heb en een aparte studio voor privélessen zou moeten bekostigen. Ten slotte, ik krijg eervolle compositieopdrachten waarvoor ik echter niet betaald word of waarvoor de kopieerkosten aanzienlijk zijn. Bovendien heb ik door al dat lesgeven te weinig tijd om te schrijven. Ik kan mij eigenlijk niet veroorloven componist te zijn. Kan er niet iemand gevonden worden die mij deze zomer als componist zou willen subsidiëren?
Alfred Scholl speelt de brief van Bernard Wagenaar door naar Felix Warburg, die een belangrijk lid is van de Board of Trustees. En deze antwoordt:
geachte heer Scholl, ik ben de brieven die u mij stuurde aan het archiveren. Graag bespreek ik binnenkort enkele daarvan met u, waaronder die van Bernard Wagenaar. Het geval Wagenaar is een lastige. Hij is een uitstekende docent en geliefd. Over zijn kwaliteiten als componist zijn de collega's het minder eens. We hebben geprobeerd hem te helpen met de kopieerkosten van zijn partituren en op verschillende manieren geholpen bij het regelen van uitvoeringen. Enkele keren hebben we hem bijgestaan door zijn salaris steeds te verhogen als hij in moeilijkheden verkeerde. In zijn brief aan u beweert hij dat de kopieerkosten door iemand anders zijn betaald. Nergens vermeldt hij de Juilliard School als subsidiegever. De heer Wagenaar lijkt het normaal te vinden dat hij voor zijn componeren betaald wordt, ongeacht of dit lucratief is. Beste heer Erskine, de zaak Wagenaar is urgent. Zullen we hem, om hem door de ergste problemen heen te helpen, een cheque verstrekken uit het Damros Fonds?
Beste heer Warburg, zoals u weet hebben de heer Wagenaar een vooruitbetaling over zijn salaris gedaan en hij vroeg niet om meer hulp. Ik kan me voorstellen dat hij de aangeboden $200 van het fonds van ons instituut niet heeft willen accepteren. Ik weet niet hoe groot het vermogen van het fonds is en heb er niets mee te maken, maar ik begrijp wel dat de heer Wagenaar zich vernederd voelt als hij het bedrag zou accepteren. Ik ben geheel en al bereid om hem nog een voorschot op zijn salaris te sturen, maar dat is natuurlijk uitstel van zijn problemen. We staan positief tegenover de heer Wagenaar. Een substantiële gift uit het fonds zou beter zijn en hem in staat stellen minder les te geven en meer te componeren. Momenteel heeft hij het zeer moeilijk.
In 1944 ontstond in opdracht van de Netherlands American Foundation A Song of Mourning ter nagedachtenis aan de Nederlandse gevallenen. A Song of Mourning ging in datzelfde jaar in première in de Metropolitan Opera House. Op verzoek van de Nederlandse regering in Londen maakte hij ook een sindsdien veelgebruikte toonzetting van het Wilhelmus, In 1945 werd de componist William Schumann, voor Intimi Bill, en oud-leerling van Bernard Wagenaar, president van de Juilliard School of Music. 1 februari 1949.
Beste Bill, het spijt me te horen dat je je al enige tijd niet lekker voelt. En het is goed om te horen dat je een deze dagen weer op school rondloopt. Bill, ik moet opnieuw een beroep op je doen om na de zomer mijn salaris te verhogen. En hier volgen de argumenten waarvan ik hoop dat je ze in overweging zult willen nemen. 1. Momenteel zijn de kosten van levensonderhoud en die voor het naar school gaan van de kinderen exorbitant hoog. 2. Ik geef al sinds 1925 les aan deze school. 3. Ik heb sinds 1935 geen enkele salarisverhoging meer gehad. 4. Sterker nog, enkele jaren daarna ontving ik na aandringen van de faculteit vrijwillig $300 minder. En 5. Deze korting is sindsdien niet meer hersteld. De meeste scholen en universiteiten hebben vanwege de gunstige economische omstandigheden hun budgetten recentelijk verhoogd. Ik hoop je spoedig te zien.
Beste Bernard, wetende dat je graag je inkomen verhoogd ziet, dacht ik eraan om jou een extra klas geschiedenis en fuga aan te bieden. Het kost je 2 uur per week en we hebben daar $600 voor begroot. Ik weet zeker dat je de vakken op uitstekende manier zult geven en zou het geweldig vinden als je erop inging. Je krijgt er een apart contract voor. Ik kijk uit naar je spoedige antwoord.
Beste Bill, dank je hartelijk voor je brief en aanbod. De onderwerpen liggen mij na aan het hart en ik accepteer daarom je aanbod en honorarium.
...17 december 1958.
Op het Nederlands consulaat in New York benoemde de Nederlandse consul-generaal, Jonkheer van Rijkenvorsel, namens de Nederlandse regering en op verzoek van koningin Juliana, Bernard Wagenaar tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Wagenaar ontving ook een uitvoerig gelukstelegram van de Nederlandse ambassadeur, Dr. J. A. H. van Rooyen uit Washington. Jonkheer van Rijkenvorsel legde uit dat de onderscheiding van de heer Wagenaar was ingegeven door zijn bijzondere, buitengewoon muzikale verdiensten, zijn bijzondere inzet voor de Nederlandse muziek en Nederlandse muzici in de Verenigde Staten. Ook werd gememoreerd dat het zijn voormalige landgenoten behaagden dat de heer Wagenaar zijn vaderland niet vergeten is.
In 1967 gaat Bernard Wagenaar wegens gezondheidsredenen met pensioen. Hij is dan 73. Geldzorgen blijven het echtpaar Wagenaar achtervolgen. Een jaar na Bernards pensionering schrijft Irene Wagenaar een brief aan Peter Manin, die in 1962 William Schumann opvolgde als president.
Beste Peter, Bernard en ik hebben in mei 1966 een beroep gedaan op onze ziektekostenverzekering. Het kantoor houdt stug vol dat er nooit nota's zijn ingediend. Om deze lange brief niet nog langer te maken, volsta ik me te schrijven dat ik inmiddels wel 40 brieven aan deze en gene hierover gestuurd heb, zonder enig succes. Eén daarvan ging zelfs naar senator Javits. In augustus hoorden we dat we maar naar een kantoortje downtown moesten gaan. Dat deden we niet, want we kunnen niet tegen het sterke licht dat in zulke kamers brandt. Intussen hebben we ook mijn operatie voorgeschoten, die kort geleden plaatsvond. En steeds maar weer krijgen we te horen dat ze eraan werken. Het laatste dat we te horen kregen is dat als er uitgekeerd wordt, we zeker geen 80% vergoed zullen krijgen voor de ziekenhuisopname. Dit gekonkel gaat maar door. We worden er gek van. We hebben wel degelijk recht op vergoedingen die bij de module ouderenhulp horen. Heb jij volgende week misschien tijd om een kop koffie bij ons te komen drinken en te kijken of jij iets voor ons kunt betekenen? Bernard is steeds zwakker en hij loopt steeds moeizamer. Het is, zoals je weet, een progressieve ziekte die op en neer gaat. Ik bespaar geld en tijd door mezelf te injecteren. En over injecteren gesproken, vanmorgen gaf ik Bernard in aanwezigheid van de dokter voor het eerst een injectie. We voelen ons bezwaard om een beroep op je te doen. Maar dit voelt als de enige uitweg. Liefs voor jullie beiden.
Bernard Wagenaar, componist, stierf op 18 mei op 76-jarige leeftijd in het York Harbor Ziekenhuis in de staat Maine. Hij was auteur van veel composities en ontving vele prijzen, waaronder die van de Society of American Music, voor zijn sonaten voor viool en piano. Zijn werken zijn gespeeld door vooraanstaande orkesten van hier en over zee, waaronder de London, Detroit, New York en Minneapolis Symphony Orchestra, en werden gedirigeerd door grote namen zoals Willem Mengelberg, Arturo Toscanini en George Sell. Wagenaar doseerde van 1925 tot 1967 aan de Juilliard School of Music. Hij was lid van de American Society of Composers en het Genootschap van Nederlandse Componisten. Mevrouw Irene Chadwick Wagenaar woont nog steeds in New York City. Ze hebben een zoon, een dochter en 3 kleinkinderen.
U heeft geluisterd naar de documentaire De Oversteek, aflevering 2, met een portret van Bernard Wagenaar, een programma van Robert Nasveld. Met dank aan de Juilliard School voor het gebruik van haar archiefmateriaal en de toestemming voor het gebruik in deze uitzending. U hoorde de stemmen van Kees Vlaardingenbroek als Bernard Wagenaar, Marianne Lange als verteller en verder de stemmen van Joost van Krieken, Natasja van Tienen, Bas Hagemeijer, Han Verhaag, Frans van Geurp en Gemma Jansen. Techniek, Misha van Waterschoot. Meer informatie vindt u op onze site ntr.nl/debedding. Daar vindt u ook de speellijst. Reacties zijn welkom op debedding@ntr.nl. En het allerlaatste nieuws is te vinden op Facebook. Mis niets en word vriend. Volgende week de derde en laatste aflevering van De Oversteek. Dan met een portret van Louis Victor Saar. Een rijk getalenteerde man, pianist, componist, pedagoog en bijzonder charmant bovendien. Saar werd in 1868 in Rotterdam geboren en nam zelfs nog les van Johannes Brahms en kreeg bij aankomst in New York van Antonin Dvorak meteen een baan aangeboden bij diens Amerikaanse conservatorium. Pikant detail? Van de Amerikaanse muziekleraren zou Saar het meest gaan verdienen van allemaal. Maar dat is volgende week. Straks Max na middernacht met Vincent van Engelen. Voor nu een aangename nacht.